Deze episode van de Not So Ordinary Gallery Tour gaan we in gesprek met Miti Heide. Miti, super dat je hier bent. Ik zal eventjes wat vertellen over jou, jou introduceren. Miti is een coryfé op het gebied van het internationale veilingwezen. Begon in Nederland, bij Veilinghuis Glirum, vandaar naar Sotheby's in 2005. Naar New York en maakte grote furoren bij Sotheby's internationaal. Was daar verantwoordelijk voor de private sales en nog veel meer, reisde de wereld rond. En is sinds 2017 in dienst bij Philips. Philips is het derde grootste veilinghuis ter wereld. En daar is ze chairwoman en is verantwoordelijk voor de private sales wereldwijd. Het leuke nu is dat, ja, natuurlijk niet zo leuk dat ze nu vast komt te zitten in Nederland vanwege corona. Voor ons wel leuk, want we lezen van alles in de krant over wat er gaande is op de internationale kunstmarkt. Met name de veiling in dit geval. Maar wat er nou echt gaande is, dat weten we niet. En daar gaan we eens vragen over stellen. En dan gaan we het achterste van de, zeg maar, achter de schermen kijken van wat er nou echt gaande is op dit moment en wat de consequenties zijn van corona. Miti, er is natuurlijk van alles gaande. We hebben cijfers, heb ik gezien, van de drie grootste veilinghuizen, Sotheby's, Christie's en Philips. En wat blijkt? Dat daar toch nog een jaaromzet is geweest van 7,1 miljard dollar. Dat is weliswaar 26% lager dan 2019, maar dat is toch nog heel veel geld. Alleen, hoe is die verdeling tussen die drie veilinghuizen?
Nou, wat we hebben gezien toen in maart alles op slot ging, was natuurlijk een enorme schrikreactie van oh mijn god, hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we onze omzetten halen? Wat kunnen we doen dat mensen kunst blijven kopen? En blijven ze kunst kopen als ze niet meer kunnen reizen, als ze kunst niet meer kunnen zien? Dus we hebben heel snel de koppen bij elkaar gestoken en gedacht van, hoe gaan we dit oplossen? En het eerste wat we hebben gedaan is onze klanten gebeld en gezegd van, hoe gaat het? Helemaal niet over de kunstmarkt gesproken, maar gewoon gezegd van, hoe is het? Wat gebeurt er in jullie wereld? En dan natuurlijk aan het eind ga je wel zeggen van, vind je kunst ook nog leuk? En daar werd eigenlijk al heel snel duidelijk dat mensen thuis zaten en juist naar kunst wilde kijken en kunst wilde kopen. En ik heb in de eerste paar weken, is elke dag rinkelde mijn telefoon en belde een collectioneur op en zegt, Miti, als je iets voor de helft van de prijs hebt, als mensen moeten verkopen, ik ben de eerste die kun je mij aanbieden. Nou ja, en dat is niet gebeurd. Er is al heel snel bleek dat mensen het digitaal op de rit kregen. We zijn online gegaan en mensen begonnen online te kopen. En de prijzen zijn wel iets lager geworden, maar niet heel veel lager. En waar die daling in zit, is dat er veel minder hele dure werken op de markt zijn geweest. Dus mensen hebben wel gedacht van, ik ga nu niet mijn Rothko van 50 miljoen verkopen. Of er waren een aantal grote collecties die op de markt zouden komen. En die mensen hebben gezegd van, nou ja, we kijken het eens aan en we gaan wel naar 2021 kijken.
Want even voor het idee, hè? Jullie zijn dus vooral online gegaan. Want het was met een lockdown natuurlijk lastig om dat live te doen. Maar dat betekent ook dat wanneer kopen mensen online zonder dat ze het kunnen zien? Is er zeg maar een bottom line voor wat voor bedragen ze dat nog aandurven?
Nou, we hebben gezien en daar hebben we natuurlijk enorm op gelet. En zeker in onze evening sales. En we hebben in de evening sale die we in december hebben gedaan van 2020, heeft 80% van de mensen die in de evening sale gekocht hebben. En we hadden daar prijzen tot over de 40 miljoen. Hebben het werk niet gezien. We hebben bijvoorbeeld een Hockney verkocht voor 41 miljoen. En de koper heeft het niet gezien.
Maar kan je daar iets over zeggen? Hebben jullie dan maak je filmpjes of wat. Mensen ja. kennen het werk al.
Nou, in dit geval denk ik wel dat de koper het ooit gezien heeft. Want het was een beroemd schilderij wat gereisd heeft en wat in veel tentoonstellingen heeft gezeten. En verder heeft hij mensen gestuurd die in New York zaten van musea. En die hebben er naar gekeken. Er zijn goede restaurateurs geweest die naar de conditie hebben gekeken. En wij doen er natuurlijk alles aan om filmpjes te maken, om filmpjes online te zetten, om te facetimen met mensen. We hebben zelfs wij doen soms conditiechecks voor mensen en dan kijk je met een blacklight hoe de conditie is. En dat doen we met facetime of op een andere manier. Maar ja, wat ik altijd zeg, wij zijn afgelopen jaar eigenlijk 3-4 jaar vooruit geschoten met trends die wij eigenlijk al heel lang zagen. Ik bedoel, het hele online gaan van de veilingen was al heel lang eigenlijk bezig. Wat een hele belangrijke stap is geweest, is het niet meer produceren van catalogi. Daar werd al de laatste 10, 15 jaar over gesproken, maar niemand durfde het aan. En nu in één klap rats, is dat gebeurd en mensen praten er eigenlijk niet eens meer over. Die kijken nu online en vinden het eigenlijk prima, want ze krijgen eigenlijk ook veel meer informatie. Met filmpjes, met conditierapporten, met research die er gedaan wordt. Dus, ja.
Nu hebben we het natuurlijk over bedragen van 40 miljoen en zo. Dat is natuurlijk voor veel van ons, dat is een monopoliegeld.
Ja.
Dus wat ook belangrijk is natuurlijk dat wat lagere segmenten.
Ja. Ja.
Dus laten we het hebben over 20.000 plus, om het daar te laten. Dat lijkt mij een hele andere markt.
Dat is ook een hele andere markt en het is een markt waar wij heel veel nieuwe mensen in hebben gezien. Die met name op hun telefoon zaten en dan komt Azië heel erg in beeld. Van een hele jonge generatie van mensen, zeg tussen de 30 en 50, die op hun telefoon kijken en op hun telefoon bieden en klik, klik, klik. En daar hebben wij in die prijskategorie, zeg tussen de 5.000 en 100.000, daar hebben we ongelooflijk veel nieuwe mensen gezien. En daar zien we ook een hele andere trend aan de manier van kopen. Het moet kunst zijn die ook makkelijk digitaal te zien is. Dus het is figuratief, het is een beeld wat heel makkelijk op het scherm te zien is. En het hele abstracte is daar eigenlijk een beetje weggevallen. Maar het was ook al een trend die wij zagen.
Als je het hebt over Azië, praat dan over. Kan je specifieke landen noemen? Zijn het jonge Chinezen?
Het zijn mensen met name uit Hongkong, Taiwan, de Filipijnen. Het is Indonesië, hoewel dat een beetje minder is. En we zien. Het begint mainland China. Maar mainland China is een enorm probleem omdat ze heel moeilijk het geld het land uit krijgen. Er zijn enorme strikte regelingen dat ze wat ze per maand kunnen aan buitenlandse currency kunnen kopen.
En is het een, dat kan me voorstellen, dus daardoor wordt er ook wel, Philips is een samenwerking aangegaan met poly-auctioneers.
Om die reden is dat ook gebeurd. Ja.
Dat herkenbaar, hè? Dus je ziet nieuwe trends van hoe er gekocht wordt. Dus mensen die gewend zijn om online dingen te doen. Er is een jonge generatie die zeg maar ook de trend van wat voor kunst er wordt gekocht kunnen bepalen. Die herkenbaarheid, heeft dat ook te maken met de kunstgeschiedenis, hè, waar jij in opgegroeid bent, dat is een bepaalde herkenbaarheid. En die is in Azië weer anders dan in Europa, kan ik me voorstellen.
Heel erg. Wij zagen eigenlijk de specialisten onder elkaar 5 jaar geleden zeiden al van, weet je, kunstgeschiedenis doet er eigenlijk niet zoveel meer toe. Voor heel veel collectioneurs die al lang verzamelen, natuurlijk wel. Maar er is een hele nieuwe generatie aan mensen, die maakt het helemaal niks uit. Die zeggen, weet je, ik wil een kunstenaar die hip is, die andere mensen kennen en waar ik het beeld van mooi vind. Of dat nou in 2008 is gemaakt, of dat in 2020 is gemaakt, dat maakt me niks uit. Maar ik wil gewoon dat aan mijn muur hebben. Het is hip. Ik kan tegen iemand zeggen van, oh, ik heb die kunstenaar. En het beeld moet me aanspreken. En kunstgeschiedenis out of the window, zoals we dat zeggen.
Maar dat houdt ook in dat de inhoud een beetje verloren gaat, kan ik me voorstellen. Want verkopen ze dan niet ook snel, op het moment dat dat wat minder in de mode is?
Het is een trend die we de laatste jaren hebben gezien. Maar ik denk dat het te kort is om te zeggen dat ze snel weer verkopen. Wat je natuurlijk wel ziet, is het zogenaamde flippen. En dat is dat kunst echt als een asset wordt gezien. Dat ze zeggen van, oh, ik ben er vroeg bij, ik koop het vroeg. En dan is een schilderij nog 10.000, 15.000. En dan vindt dat, hoe noem je dat, slaat het aan bij een groep mensen. En die willen het dan ook hebben. En die willen instant satisfaction. Hè? Die zeggen, ik moet het nu hebben. En dan maakt het niet uit of er ooit iemand 10 heeft voor betaald. Maar als zij het kunnen kopen, maakt het niet uit of ze 200.000, 300.000, 400.000 ervoor betalen. En dat is echt wel iets wat we zien op het moment, ja.
En ingewikkeld is, want soms zijn die prijzen bij de galeries lager.
Ja.
En dat is natuurlijk al ingewikkeld in het systeem. Maar wat ik ook heb gezien is dat vanaf 2013 dit soort zombie-marktpraktijken, zoals we dat noemen, bezig waren. En het gevolg was dat rond 2017 een aantal van die kunstenaars van echt opbrengsten van 3 ton en meer naar bijna niets meer was.
Klopt.
En dat bedoel ik, dat ik hoop, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar met die nieuwe jonge kopers die echt op het uiterlijk kopen, ben ik zo bang dat dat ook gaat gebeuren voor die kunstenaars.
Nou ja, het zijn natuurlijk trends die we al heel lang hebben gezien. Hè? Het is niet de eerste keer dat we dit zien. We hebben het natuurlijk in 2005, 2006 met die Chinese markt gehad, waar iedereen Chinese kunstenaars moest hebben. Daarna, of nee, dat was zelfs daarvoor, hebben we het met de Duitse kunstenaars gehad, waar iedereen de Dresdner Schule wilde hebben. En die trends, ja, je blijft dat gewoon zien. En ik denk dat de kunst als asset, dat al in begin jaren 2000 is begonnen en dat de laatste 20 jaar al gaande is. En we zullen het blijven zien. Nu wil iedereen African-American kunstenaars hebben. En ja, ik ben ervan overtuigd dat 80% van die kunstenaars weer verdwijnt. En ja, en daarmee ook de waarde van die kunst.
Want zo kunnen we natuurlijk verschillende trends misschien zien. Hè?
Ja.
Het zijn misschien ook andere soort kopers weer.
Ja. Dus,
want je hebt ook vrouwelijke kunstenaars, vrouwen die in de geschiedenis het niet gered hebben. En nu alsnog worden opgepakt.
Ja. Ja.
Dus dat, ik kan me voorstellen dat soort trends andere koperpubliek.
Klopt. Als je kijkt naar die African American, dat is begonnen omdat er maatschappelijke stromingen al waren die zeiden van ja, dit is zo ondergewaardeerd. En dat komt natuurlijk voort uit het hele racisme verhaal. En daarmee is ook gezegd van luister, wij musea moeten daaraan meedoen. En we moeten niet alleen witte kunstenaars in onze collecties hebben, maar ook zwarte kunstenaars. En daar is die trend toen begonnen. En met die hele trend is dat ook doorgevloeid in de hele muziekwereld. Mensen als Jay-Z, Swizz Beatz, Jimmy Iovine, die zijn die zwarte kunstenaars gaan verzamelen. En dat heeft zich toen als een vlek weer verspreid. En toen begon het weer een asset te worden. Kijk, en het komt voor uit maatschappelijke dingen. En dat is hetzelfde met die vrouwelijke kunstenaars, waar ook werd gezegd van ja, er moeten meer vrouwen in die musea komen. En dan komen er tentoonstellingen van Cindy Sherman, Joan Mitchell. En dat gaat dan waaiert uit naar de commerciële markt.
Ja, dat is.
En daar gaan mensen dan zeggen van ja, kijk, als ik nu nog een Mitchell kan kopen voor onder 1 miljoen. En dan gaat dat maar door. En dan zeggen van ja, dan kan ik dat beter doen dan een Rothko die al 100 miljoen is. Of een Warhol Marilyn die voor 250 miljoen wordt verkocht. Dus dan is de gedachte toch van nu kan het nog en straks kan het niet meer.
Is het nu met die, je hebt ook hybride veilingen, hè?
Dus ja.
Wat houdt dat in?
Een hybride veiling is dat je nog steeds een live auctioneer hebt, maar je kunt online bieden. En dan zitten geen mensen meer in de zaal, want dat hebben we de afgelopen 9 maanden gezien, want dat mocht gewoon niet. En dat wij hadden dan, onze auctioneer zit in Londen. Dat wordt opgezet als een televisiestudio. En dan heb je phonebanks in Hongkong, in Londen en in New York. En dan kunnen mensen ofwel telefonisch bieden, ofwel online bieden, of een schriftelijk bod doen. Dus, en ja, weet je, het gaat eigenlijk zo goed dat wij vermoeden dat eigenlijk helemaal niet meer terug gaat komen. Want ook daar zagen wij al dat als je naar de dagveilingen keek in Londen en New York, ja, er zaten nog 4, 5 mensen in de zaal, of misschien 10, maar dat was het wel. En dat je dat die hele zandkraam helemaal niet meer uit elkaar hoeft te halen om dat nog te doen. Kijk, maar mensen vinden het toch wel heel prettig om achter hun eigen computer te zitten en te zeggen, oh ja, dat gaat eigenlijk wel goedkoop, laat ik eens even bieden. Kijk, en bij ons kun je dan ook zien, oh, ik zie een bieding uit Minneapolis, ik zie een bieding uit Hawaii, ik zie een bieding uit, we hadden zelfs iemand uit Somau, dat je echt denkt van, waar komt dit allemaal vandaan? En mensen hebben dan veel meer vrijheid om gewoon te zeggen van, ja, dit doe ik. En wij hebben dus dan ook geen contact meer met die kopers en weten ook eigenlijk niet waarom ze iets doen. Maar het vermoeden is, als we natuurlijk na de veilingen gaan kijken wie die kopers zijn. We kijken nu ook naar leeftijden. We kijken naar waar komt het vandaan om toch voor onze volgende veiling te kijken waar we weer naar moeten gaan zoeken.
Want het was wel zo, zeker ook met de beurs en alles erbij, dat het niet alleen het kopen van de kunst was, maar ook dat je een onderdeel bent van een bepaalde groep. Dat je dingen deelt. Dat je een kunstenaar leert kennen of de mensen achter de veiling, of dat je daar een onderdeel van bent, praten met elkaar. Dat is toch een gemis? Of hebben we eigenlijk altijd daardoor een andere groep gelaten, omdat die dat helemaal niet wilden?
Nou ja, ik denk het hele veiling is natuurlijk iets heel democratisch. Als jij naar een kunstver gaat en iets, een hot kunstenaar wil kopen, moet je de galerie kennen, moet je bij wijze van spreken bekend zijn of je wel een goede collectioneur bent. Je moet naar diners gaan, je moet je inwerken om een deel van die kunstwereld te worden. En heel veel mensen, ja, hebben daar geen zin in of geen tijd voor of ze zitten te ver weg of willen niet reizen. Kijk, voor heel veel mensen is het natuurlijk een hele leuke wereld, want je gaat samen eten, je vliegt naar Basel, je vliegt naar Hongkong, je komt dezelfde mensen tegen, je praat over kunst, van wat is nieuw, wat is oud. Maar ja, als je gewoon zegt van ik wil deze kunstenaar hebben, is de veiling natuurlijk een heel, heel democratisch iets en ja, de hoogste bieder krijgt het. En dan hoef je niet te gaan vechten om een plekje bij de galerie te krijgen. Want ik denk dat voor heel veel mensen helemaal niet duidelijk is dat sommige kunstenaars die hot is, dat je daar echt voor moet werken om ze te kunnen krijgen. Het is niet zo dat jij zegt van, oh, ik wil graag een Nicolas Party kopen. Dat je de galerie belt en zegt, oh, wat kost dat en mag je er een hebben? Zo werkt dat niet. Je moet ten eerste bewijzen dat je een goede collectioneur bent. Dat je niet het meteen weer verkoopt omdat de primary price goedkoper is dan de secondary price. Dus je wordt enorm uitgelicht van wie je bent. En,
vanwege het flippen.
Vanwege het flippen. En dan vaak is het ook nog zo dat je ook mindere kunstenaars van de galerie moet kopen om er toegang toe tot de hottere kunstenaars te krijgen. Dus het is echt werk. En daarom is het natuurlijk ook zo dat heel veel mensen met een adviseur werken om die toegang te krijgen. Wat ook heel verstandig is trouwens om te doen.
Maar goed, we zitten nog steeds in een bepaalde sector, hè?
Ja.
Wel aan de hoogste sector. Dan weer teruggaand naar ook een iets lagere sector. Waar meer werken, zeg maar, doorgang vinden. Dus meer wordt verkocht, meer wordt omgezet. Hoe wordt dat geplaatst? Dus hoe, als het nou iedereen online biedt, hoe worden die veilingen, worden er dingen van Londen naar Hongkong gestuurd? Of hoe verdelen jullie nu nog naar een locatie waar geveild wordt? En maakt dat nog uit?
Dat maakt heel duidelijk uit, okay. Absoluut. Want wij hebben zeker in dit jaar gezien dat mensen in Azië veel liever in Hongkong kopen dan dat ze in Amerika kopen. En niet zozeer omdat ze het daar kunnen zien, maar het heeft meer met een smaak te maken. Wij, bepaalde kunstenaars, zullen we toch naar Hongkong sturen en niet naar New York, omdat het daar helemaal geen aandacht voor is. Je ziet toch wel dat het Amerikaanse publiek andere dingen koopt dan een Aziatisch publiek. En ik hoorde het ook van mijn collega's in Hongkong, die zeiden van nee, mensen laten de New York veiling schieten. Ze wachten op Hongkong, want daar voelen zij zich prettiger. Het is een smaak die ze hun meer aanspreekt. Dus ja, we kijken absoluut naar wat er waar naartoe gaat. En wat je, ik beschrijf dat maar als een piramide die je ziet. Dat je helemaal aan het topje heb je de internationale markt. En dat is duur. En daar kunnen natuurlijk niet zo heel veel mensen aan meedoen. Want daar moet je gewoon echt miljardair voor zijn. Zo idioot is het geworden. En dan gaat dat helemaal naar buiten toe met lokale markten. Waar mensen toch meer regionale kunst kopen. En die markten zijn er absoluut nog.
En daar wordt net zo makkelijk online gekocht.
Absoluut. Ja, wat dat betreft is de wereld één geworden. Iedereen zit op zijn telefoon en kan op dat knopje drukken of achter de computer. En nogmaals, het wordt mensen veel makkelijker gemaakt. Vroeger dan moest je het veilinghuis bellen en dat was eng. Je moest gaan zeggen van wat je wilde en dat was misschien eng. Nu, het enige wat je nu hoeft te doen, je maakt een account aan. Het ligt eraan waar je op wil bieden. Worden je financials gecheckt en je moet je kopie van je paspoort inleveren. En als je zeg boven een miljoen wil bieden, dan checken we wel wie je bent. Maar that's it.
En wat zijn je risico's?
Hoe bedoel je?
Door het niet te zien of door van een afstand te bieden.
Je risico's zijn natuurlijk altijd. Want het liefste wil je een gevoel met een schilderij hebben. Want een schilderij is altijd anders als je ervoor staat. En dat gaat nooit anders worden. Ik bedoel, ik kijk natuurlijk voor klanten met wie ik lang gewerkt heb. Die vertrouwen mij en die zeggen, wat vind jij daarvan? En dan kun je... Je weet nooit hoe jij of ik verschillend een schilderij zien. We kunnen alle twee naar een schilderij kijken. En ik krijg er een goed gevoel bij. En jij denkt, maar ik weet het niet. En dat blijft natuurlijk iets waar wij toch hopen dat zo snel mogelijk de wereld weer open gaat. En dat je zo met mensen kunt omgaan. Kijk, want voor ons is het leven een stuk saaier geworden. Want het is natuurlijk uiteindelijk wel heel leuk om met mensen over kunst te praten. En ook er een verschil van mening over te hebben. En te zeggen van ja, maar ik daarom vind ik het goed. En daarom vind ik dat dit iets voor jouw collectie is. Of... Zeg van laat maar zitten, want dit hoort niet in deze collectie. Nee, het is absoluut een verschil. En ja, en het kan heel goed voorkomen dat je iets koopt en dat je thuis aan de muur hebt hangen en denkt, oh ja, het was toch wel iets heel anders dan dat ik had gedacht.
Dus en wat je natuurlijk ook mist is dat, weet je, normaal er waren een aantal events, dus als Freeze Londen er was, dan of Freeze New York, weet je, dan was er Freeze New York ook TFAF en veilingen en in Londen natuurlijk ook. Weet je? Dus je gaat van het een naar het ander. En dat mis je natuurlijk ook. Dat versterkt elkaar natuurlijk ook wel.
Ja, enorm. Ik noemde het altijd de kunsttrein. Die startte in januari. En die ging door tot december in Miami, Basel. En ja, dat was heel leuk. En je realiseert je nu ook wat voor een voorrecht wij hadden om daar altijd naartoe te gaan. En kunst te zien en nieuwe kunst te ontdekken en mensen te ontmoeten en verschillende culturele uitwisselingen te hebben en te begrijpen waarom in China dit aanslaat en in Amerika dit aanslaat. Ja, en dat mis je enorm. Wij proberen natuurlijk wel met onderling, met collega's, om op de hoogte te blijven van elkaar, maar het is anders. Het is veel... Ja, je mist dingen. En dat is natuurlijk ook om als je gezellig met iemand aan een diner zit en wordt er veel meer gezegd dan in een Zoom-meeting. Ik bedoel, tuurlijk, wij blijven up-to-date, maar voor ons moet het niet te lang duren. Want ik denk dat het dan heel vlak en klinisch wordt en dat moet kunst natuurlijk niet zijn.
Nee. Maar goed, dus als ik het even kort mag sluiten, dan denk ik dat er de positieve dingen zijn dat je eigenlijk wel nieuwe kopers hebt. Dat je ook een nieuwe groep hebt kunnen bereiken, omdat het opeens toch een soort minder elitair is en makkelijker is om aan te treden. Daardoor ontstaan er ook weer nieuwe trends. Het online en de technische mogelijkheden die zijn nu door iedereen omarmd en veel sneller gegaan, wat een voordeel is. Maar laten we hopen dat we in de toekomst naar iets gaan wat ook een soort hybride is van beide mogelijkheden die kunnen worden gebruikt. En het reizen, maar ook het online.
Ja, nee, ja. Ik ben het er heel mee eens. En het moet ook. Ik bedoel dat die catalogi de deur uit zijn gegaan. Ik ben er zo mee eens. Het vliegen, iedereen zegt ik ga minder vliegen. Ik ben er niet zo van overtuigd dat mensen dat inderdaad gaan doen. Want ik hoor ook heel veel mensen zeggen, zodra het kan, ga ik weer. Dus dat blijft wel trekken. Maar ik denk dat er, ondanks het niet elkaar kunnen zien, er toch wel een aantal hele positieve dingen uitgevloeid zijn. En ook andere manieren van met elkaar communiceren. En, maar dat gezegd hebben, er gaat niets boven met elkaar voor een schilderij staan en erover te praten. En dat komt zeker terug. Daar ben ik van overtuigd dat dat zo is.
Nou, daarom ben ik dus buitengewoon blij dat wij samen in ieder geval hier even over hebben kunnen praten. En dank jou heel erg voor al je insights. Dat was zeker buitengewoon leuk en heel interessant. En nou, dank je wel.
Graag gedaan.